Thank you. Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom bij deze dienst waarin Kees de Fleu zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. Gasten in ons midden hebben we ook, dus ook allemaal welkom. Heel fijn. En de mensen die via kerkomroep.nl meeluisteren, ook heel hartelijk welkom. De collecte is bij het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de stichting Dorcas Hulp. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin evangelist Dick Wolbers zal voorgaan. En we houden dan 's avonds een zangdienst en die is om 7:00. Dus allemaal hartelijk welkom. Voor de dienst 's morgens houden we weer om 9:15 een gebedsbijeenkomst. Dinsdagavond om 8:15 is een kringavond in de huiskamer hier in de kerk. En de nieuwsbrief van juni ligt klaar in de hal. Voor wie hem niet via de mail heeft gekregen, kan je hem meenemen. Ik neem aan dat Kees straks zelf iets vertelt even over Vincent. Stond ook in het maandblad, maar daar hebben we natuurlijk ook weer voorbeden voor. Dan wordt u uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 52, Gij zijt waardig. En dat doen we 2 keer. Opwekking 94, heel mijn leven wil ik wijden. En daarna gaan we staan voor zover mogelijk en zingen we Johannes de Heer 21. Ere zij aan God de Vader. Vers 1 en 2 voor foto met groet en de versen 3 en 4 daarna. En dan wensen we jullie allemaal een gezegende dienst.
Oh, We bereiden ons in een moment van stil en persoonlijk gebed voor op deze dienst. We komen samen in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De overige. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien en fijn hier te zijn. Samen de naam van de Heer groot te maken. Nou, Sjoukje had al gezegd, kort een paar dingen. Woensdag waren we in het ziekenhuis, in het VU-ziekenhuis. Toen kregen we naar omstandigheden een goede uitslag. Het is eigenlijk zo bij hersenkanker dat je een bereik hebt van 1 tot 4... Nou, 1 is helemaal goedaardig, dat is het niet, maar het is 2. Er is wat overgebleven van de tumor. En dat is de traagst groeiende tumor. Nou, vaak hebben ze dan bestralingen of chemotherapie. Dat is niet nodig, omdat er net vandaag een nieuw medicijn ingaat die de groei remt. Dus ja, het zal op een gegeven ogenblik wel weer opkomen. We weten het niet. Maar we zijn dankbaar voor dit moment. Het zijn allemaal genadejaren die je krijgt. Daarnaast herstelt hij geleidelijk. En het is wel mooi. Vanmorgen is Maya met hem naar Amsterdam. Zijn gemeente, Hoop van Noord, een multiculturele kerk. En daar is hij voor het eerst echt in een kerkdienst. Eigen kerkdienst. Dat was ook nog een tienerdienst. Dus hij leidt ook de tieners, dus goed dat hij ze ook ziet. Nou, dat is eigenlijk het mooie nieuws waarvoor we echt wel dankbaar zijn. Heel dankbaar. En we zien ook echt heel veel mensen om ons heen die bidden. Dat wil ik ook zeggen. We gaan samen bidden. Samen bidden en we zitten hier ook. Iedereen is hier met eigen gevoelens van blijdschap, van verdriet, van pijn, van worsteling, van vragen. Nou, die vragen mogen we bij het kruis van Jezus brengen. En we mogen gaan zien op het kruis van Jezus. De vergeving van Christus en ook de kracht van de opgestaande Heer. Zullen we samen bidden? Heer God, wij komen tot het kruis van uw Zoon, de Heer Jezus, deze ochtend. En wij prijzen uw Zoon voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Voor zijn totale overgave voor zondaren, dat hij naar deze wereld toe is gekomen. Zijn leven heeft gegeven tot een volkomen verzoening van zonden. Dat hij naast ons kwam staan. Dat hij in onze diepste put kwam. Dat hij aan het kruis ging. Dat hij aan het kruis hing. Dat hij daar ons nabij kwam. En dat we mogen weten dat geen zonde te groot is voor het offer van Jezus. Dat er geen zorg te groot is voor de zorg van Jezus. Dat u zo volkomen, zo volmaakt bent. Bij het kruis mogen we komen. En zo komen we. Heer, en u kent, u ziet ons hart aan. U ziet de elementen van zorg, van worsteling, van pijn, van twijfel, van strijd, van zonde. En we hoeven niet altijd te etaleren, maar Heer, u kent ons hart. Voor u ligt het open en mogen we het uitspreken. Het is soms een pakket wat we meedragen. Het is soms ook vreugde. Maar we mogen alles bij u brengen. En we komen en naderen tot het kruis van Christus. En daar leggen we het pakket neer. En worden we vrij. Vader in de hemel, wij bidden u voor deze ochtend. Of u zo krachtig wil spreken. Dat we daadwerkelijk mogen ervaren, bij Jezus is het goed. Ik ben vrij door het bloed van Christus. Dat we sterker mogen worden. En dat kan ik niet uit eigen kracht, dat moet uw geest doen. Dat kunnen we niet uit eigen kracht, dat moet uw geest doen. Werk zo krachtig door uw geest vanmorgen, dat er daadwerkelijk in ons hart, met al zijn donkere kanten, met zijn mooie kanten, met zijn worstelingen, dat er iets mag gebeuren. Werk door uw geest, dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. We gaan over op het kindermoment, de allermooiste dag, lied van Sela.
Beloofd en u doet wat u zegt en samen zien. terwijl de wereld vrolijk is, zullen wij zingen in de dalen, ondanks zorgen en gemis. Want ons verdriet zal verteld worden, wat u belooft. Als u weer terugkomt op de wolken en wij samen zullen zijn. U heeft ons verteld, wees niet ongerust, verlies de moed niet, want ik kom bij jullie terug. Er komt een dag dat u weer bij ons bent, dat het u belooft en u doet wat u zegt. En samen zien wij uit naar dat moment, naar die allermooiste dag, die allermooiste dag, die allermooiste dag, als u weer bij ons bent.
Lied. Dat heeft God beloofd. Ik moet even een klein puntje om te delen. In de laatste weken krijg je veel bemoedigende mailtjes, appjes, kaarten. En ik weet dat ik vlak na Pasen een mail kreeg van dominee Weststraten, dominee Jacques Weststraten. En die deelde, hij zei van, hij heeft beloofd dat hij bij ons is tot het einde van de wereld, dus na Pasen. Hij zegt, en beloofd is beloofd. Nou, zo werkt het. Eigenlijk met zo weinig woorden is dat nou de kern. Beloofd is beloofd. Nou, zo mogen we leven. En we gaan met elkaar nog zingen opwekking 288 en collecte houden. En er is zondagschool. Thank you. De week na Pinksteren lijkt me goed om nog stil te staan bij een gedeelte uit het boek Handelingen. En Handelingen beschrijft heel veel. Handelingen 7 gaan we lezen. De dood van Stefanus. Handelingen beschrijft de groei van de kerk. De toename van het aantal gelovigen. Maar ook de vervolging. De problemen door de groei. Dat de discipelen het niet meer aankonden. Toen hebben ze 7 diakenen aangesteld die hen konden ondersteunen. Eén daarvan was Stefanus. Nou, Stefanus werkte krachtig. Daar kunnen we veel meer over lezen. En uiteindelijk behoort hij tot degene, ik geloof de eerste, die de marteldood stierf. De dood van Stefanus, daarover gaan we lezen en daar gaan we over nadenken. Toen zij, de Joden dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten ze hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze riepen hem met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luider stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Een bijzonder getuigenis van een man die bereid was voor zijn geloof te sterven. En er staan heel veel van dit soort getuigenissen van geloofstrouw, ondanks vervolging, in het boek Handelingen. En dat brengt ons tot de vraag waarom het boek Handelingen ook geschreven is voor onze geloofsopbouw. Maar waarom en wat is het doel? En dan zeg ik heel eerlijk dat deze geschiedenis van Stefanus mij altijd heel erg heeft geraakt. Dat heel mooi indrukwekkend verhaal gevonden. Een man die trouw was, als je het zo leest, aanvankelijk was die uitgekozen omdat hij vol van de geest was. Hij was trouw in de verkondiging, deed wonderen en tekenen. Heel bijzonder mens. En hij was niet bang, want hij stond voor de Joodse menigte die zijn boodschap niet wilden horen. En hij ontzag er niet. En dat riep boosheid op. Hij verkondigde het evangelie van Jezus, die boosheid op. En dan lees je dat ze boos worden. En dat ze eigenlijk niet meer openstaan voor het woord wat hij hen wilde zeggen. Maar dat hij de kracht heeft om te volharden. Hij is vol van de geest. En hij ziet dan Jezus op een zodanige manier dat hij kan volharden. En dan gaan ze hem naar buiten slepen. En dan wordt hij gestenigd. Dat is vreselijk, dood door steniging. En in dat alles is hij in staat, net als Jezus, te bidden voor degene die hem stenigen. Een soort waardigheid hebben. En hij bidt of God hen de zonde niet mag toerekenen. Indrukwekkend. Altijd heel indrukwekkend gevonden. En gelijktijdig ben ik erachter gekomen wel dat je hier ook op een bepaalde manier voorzichtig mee moet zijn. Want ik kan u een heel mooi, gloedvol betoog houden over hoe je het moet doen en dat we allemaal zo moeten doen. Ja, eigenlijk wel, maar toch. De vraag is of dat werkt. En waarom zeg ik dit? Dit zeg ik omdat ik ergens als student deze tekst al heel mooi vond. Indrukwekkend. En dat was 40 jaar geleden. En dat ik in de baptistengemeente IJmuiden een preek over hield. En ergens wel een mooie preek. Maar na afloop had ik een gesprek met iemand. En ik had daar ook voorbeelden genoemd verder. Moet ik ook bij zeggen van mensen die in de kampen bleven. Trouw bleven aan hun geloof. Dat was dominee Overduin. En ik werd aangesproken door die man. Hij zegt, ja, ik heb toch eigenlijk moeite met die voorbeelden. Want ik heb in zo'n kamp gezeten. En hij zei maar één ding. Hij zegt, ik heb daar gezien hoe een mens kan worden tot een dier. En dat bleef mij bij. Dat hield me bezig. Ik had natuurlijk het gehad over de kracht van het geloof, maar een mens kan blijkbaar ook breken. En dan is het niet zo'n mooi verhaal als bij Stefanus. En ik moest ergens anders aan denken. Het was in 2019, dat is recenter, het was hier. Het was paasmorgen. En we zouden de paasdienst houden, we hadden de bid stond gehouden. En we stonden in een kringetje daar, ik herinner me het nog. Er was Donnie bij. Velen, de meesten kennen haar nog. Donnie was erbij. En wat was er gebeurd? Er was een slagpartij geweest in Sri Lanka. Aanslag op een kerk, 269 doden en zo'n 500 gewonden. En het ging over hoe je nou omgaat met druk en vervolging. En ik weet dat Donnie zei van, nou, ik weet niet of ik het red. Nou, Donnie was zo vol van geloof, maar ik weet niet of het kan. Dat verbaasde me een beetje. Ja, want ik kan niet tegen marteling. En dat raakte mij wel. Want gelijktijdig dacht ik bij mezelf, ik heb er ook over nagedacht, het bijzondere van Donnie is dat ze bij haar sterven, wat we heel bewust hebben meegemaakt, heel veel stervensgenade kreeg. Maar je kunt er doorheen gaan. Het kan breken. Dus dit is een prachtig verhaal, maar als ik het één op één zo neerzet, zou ik te weinig rekening kunnen houden, heb ik misschien in het verleden wel te weinig rekening gehouden met het feit dat een mens kan breken. En dat was ook wel de werkelijkheid van de kerk toen. Dat mensen konden breken. En daar wil ik eigenlijk over hebben. Dus een beetje, het is een mooi verhaal, maar ik wil het heel realistisch brengen. Die vroege kerk was ook niet altijd de ideale plek. Daar gebeurden ook soms hele bijzondere dingen. En ik moest gewoon aan een paar teksten denken in het Nieuwe Testament. Ik denk aan 2 Timotheus 4 vers 10... Dat kwam in mijn gedachten. En ik noem even een paar teksten hoor. 2 Timotheus 4 vers 10. Waar we lezen. Ik ga het nu gewoon lezen. Waar we lezen. Want Demas, zegt Paulus, heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Nou, dat was echt een medewerker van Paulus. Hij heeft de tegenwoordige wereld liefgekregen. Nou, afvallig. En wat we ook lezen in 1 Korinthe 5, 5. Ik noem er gewoon maar even een paar. 1 Korinthe 5, 5. Daar lees ik het volgende. Nou, het begint bij. Om over te geven de Satan tot verderf van het vlees, opdat het geest behouden wordt door de dag van Jezus Christus. Dat gaat over. Kijk hoor. Dat is een band. Maar het. Dat is een situatie waarin Paulus dat deed. Dat mensen eigenlijk dat hij afstand nam, omdat ze blijkbaar afvielen. En 1 Korinthe 3 vers 15, daar wordt ook weer gesproken over zij die door vuur wordt behouden. Dus er is toch van alles in het leven aan de hand. Het zijn niet allemaal alleen maar Stefanussen. Zo kan je het eigenlijk zien. Dus het was een werkelijkheid die toch wel erg lijkt op onze werkelijkheid. Waar ook mensen krachtig zijn, maar ook mensen kunnen breken als werkelijkheid. En mensen hebben geworsteld met hun bediening. Ik ben vaak in Rome geweest de laatste jaren. En elke keer kwam ik in het kerkje van Quo Vadis. Nou, daar is, dat is een bekend, daar is een verhaal, of dat helemaal klopt, dat weet ik niet, maar Petrus heeft erover getwijfeld of hij de marteldood zou gaan sterven in Rome. En hij liep ook weg. Toen kwam hij Christus tegen. En dan is het gewoon, waarheen gaat gij, Heer? En dan zegt Jezus, Quo Vadis, ik ga terug naar, ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En toen kwam Petrus op het goede spoor en was hij bereid om de marteldood te sterven. Maar het was niet vanzelfsprekend. dat drukt eigenlijk ook deze legende uit. En ik denk aan iets nog veel heftigers. We hebben daar vaak met studenten in de ruïnes van de oude havenstad bij Rome gezeten, Ostia. En daar zijn we bezig geweest van wat is dit voor wereld? Nou, het was een wereld die even niet christelijk was, of nog veel niet christelijker was dan nu, de onze. Pervers. En er waren allerlei eisen die aan christenen werden gesteld, aan Romeinen werden gesteld als je burger was. Je deed niet mee als je niet huisgoden had in je huis. Want iedereen moest meedoen en de goden kennen. Ja, je mocht wel in Jezus geloven, maar je moest ook de andere goden erkennen. En wat vooral heel belangrijk was in die tijd, ook in de tijd van het Nieuwe Testament, was dat je moest erkennen dat de keizer God en Heer was. En dat moest je beloven. En als je dat niet deed, dan waren de consequenties groot. Dan kon dat betekenen dat je je leven verloor. En dat betekende dat je alles kwijt was. En dat je je leven kwijt was. Nou, dat was de situatie toen. Dus heel veel christenen stonden in die wereld van de Romeinen voor die keuzes. Wat doe je? Wat doe je? Dat is de tijd van handeling, hè? Toen dit boek werd geschreven. En er waren heel wat mensen die door de eeuwen heen, de eeuwen van christenvervolging, die bereid waren om dan de keizer te erkennen. En dat was eigenlijk een keuze tegen Jezus, die de enige Heer was. God en Heer. Dus dat waren dingen die gebeurden. Mensen verloochenden Christus. En dat gebeurde dus eigenlijk ook in de tijd van de kerkvader Augustinus, 4e eeuw. En dan zat je met die grote vraag van mogen die mensen eventueel nog terug in de kerk als ze dit hebben gedaan? Nou, zo'n hele discussie kom ik op. Er waren mensen die zeiden, nee, dat mag nooit meer. Die zijn voor eeuwig verstoten. Augustinus had er een andere mening over. Die zegt, nee, er is altijd genade. Maar dat is even iets in het midden. Maar er is een strijd, een worsteling juist hieromheen. Een mens kan breken. Een mens kan breken. Een gelovige kan breken. En juist als je dit realisme ziet, hè, dan snappen we een beetje het boek Handelingen. Ik moest ooit lesgeven over het boek Handelingen. En wat mij in dat handboek opviel was, er waren mensen die braken. Maar in Handelingen lezen we vooral over de mensen die trouw bleven. En die trouw bleven tot in de dood. Nou, dat betekende niet dat het niet fout ging. Nee, het boek Handelingen is aan ons gegeven. En zo staat het. Om te weten hoe je kunt volharden. En dat wordt heel actueel. Van hoe kunnen wij in deze tijd, in deze wereld, met al zijn weerstand, trouw blijven. En daarvoor zijn wel voorbeelden gegeven. Stefanus was een reëel voorbeeld. En Stefanus laat zien hoe je kunt stand houden in je geloof, in de druk, in de dingen die gebeuren. En aan het einde kom ik even terug op die vraag van hoe zit het met mensen die het niet meer aankunnen. Daar gaat het Nieuwe Testament ook een weg in. Maar eerst even naar Stefanus. In het besef dat wij feilbare mensen zijn, zwakke mensen zijn, kwetsbare mensen zijn. Mensen die ook kunnen zondigen. Mensen die dingen kunnen doen waarvan je zegt, waarom heb ik het gedaan? Die mogen worden aangesproken door het verhaal van Stefanus. En wat lezen we in het verhaal van Stefanus, in de geschiedenis? Wat is er gebeurd? Wat is de weg die wij mogen gaan? Nou, laat ik het zo zeggen. Als je leest over wie hij was, Stefanus, die diaken, die had te maken met enorme tegenstand. Een volkswoede, een blinde haat. Het wordt je koud aan het hart als je daarover nadenkt, wat hier gebeurt. En wat is het allereerste wat over Stefanus wordt gezegd en wat wordt regelmatig over Stefanus gezegd? Nou, dat is heel simpel. Dat is dat hij vol was van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest. En wat betekent dat? Nou, de Bijbel leert dat iemand die tot geloof komt, de Heilige Geest ontvangt. En dat blijft eigenlijk als een soort onderpad. Maar dat is, ik zou bijna zeggen, dat is nog niet het volle evangelie. Wat de Bijbel ook leert is dat je vol kan zijn van de Heilige Geest. Ik kwam uit een gemeente waar we een heel belangrijke leermeester hadden, broeder Leendert de Graaf, die ons leerde. Er is eigenlijk een doop met de geest. Iedereen kan dat ontvangen die tot geloof komt. Maar er is ook een vervulling met de geest. En dat is wat anders. En dat is iets wat je waar je steeds naar mag uitstrekken. Vol van de geest. Wat is dat? Dat heeft iets te maken met wat op de eerste Pinksterdag gebeurde. Het is iets wat God daadwerkelijk wil geven. Maar het blijkt uit iets. Het blijkt uit iets wat Christus eigenlijk ook zegt in Openbaring, wat te maken heeft met eerste liefde. Eerste liefde. En wat is eerste liefde? Dan zit je toch echt bijvoorbeeld op het niveau van de eerste verliefdheid. De kracht van verliefdheid. Ik denk aan, nou ja, mijn eigen zoon heeft lange haren, even dat terzijde. Maar een verhaal wat ik hoorde in mijn jeugd, toen lange haren een soort mode waren en ook een teken van verzet. En niet altijd verzorgd. En dat een verhaal was van een jongen die stoer met lange haren liep, totdat hij verliefd werd op een meisje. En die zegt, ja, ik ga niet naar zo'n langharig stuk tuin gaan lopen. Maar ik vind je wel leuk. En hij was zo verliefd op haar dat de haren eraf gingen. Ja, dus hij knipte zijn haar. Dus dat betekent dat je zo'n krachtig gevoel hebt van liefde, dat je bereid bent om dingen na te laten. En blijkbaar gebeurde dat bij Stefanus. Dat zie je gebeuren, eigenlijk steeds. Het kenmerk wat hij had was dat hij vol was van de Heilige Geest. En vol zijn van de Heilige Geest, verliefd op God, op Jezus. Die verliefde, die leidde ertoe dat hij durfde. Niet bang was. Liefde drijft die vrees uit voor mensen. En hij was bereid om dingen te zeggen die niet populair waren. Dat was wat er met hem gebeurde. De Heilige Geest vulde hem. Hij was vol van de Heilige Geest. Vol van vuur. Vorige week gevierd met Pinksteren. Zo vol van vuur dat je eigenlijk niet meer leeft voor mensen. Want dat was het probleem waar we wat vaak hebben. Het probleem wat we hebben is dat mensen zoveel invloed op ons hebben. Dat mensen dingen van je verwachten, klasgenoten, collega's, andere mensen, en dat je naar die mensen plooit. En je wordt op die manier een soort van trekpop die uit elkaar wordt getrokken. Je bent jezelf niet meer. Nou, wat de Heilige Geest kan geven is zo'n gerichtheid op de liefde van God en van Jezus, dat je niet zoveel meer van mensen aantrekt. Ik vrees, dat zei Wesley, ik vrees God te zeer om mensen te vrezen. Nou, dat gebeurt bij Stefanus en dat zien we gebeuren. Maar dat is niet een eenzijdig iets, want verliefdheid is niet iets wat je door jezelf kunt. Het is iets wat God geeft. En dan zie je iets wat ik zelf in deze maanden heel sterk heb ervaren. Dat God genoeg geeft voor elke dag. En dat God genoeg geeft voor de momenten dat jij het moeilijk hebt. En juist op dat moment. En dat zie ik ook bij Stefanus. En dat zie ik wel op een bijzondere manier. Want wat mij altijd heeft geraakt, geïntrigeerd, geraakt, is wat er gebeurt. Hij is vol van de Heilige Geest, vers 55. En hij hield zijn ogen naar de hemel gericht. En dan staat er iets. Hij zag de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. Hij ziet God als de Almachtige. Je ziet Gods macht. En op dat moment vreesde die God. En niet, hij vreesde niet die mensen die hem gingen stenigen. Hij zag de heerlijkheid van God. Hij zag dat God groter was dan de woede van die mensen. Hij zag dat God groter was dan al die dingen en die met personen waar je zo bang voor bent. En dan komt het volgende. Dus het is zo geest die je oog richt op vader en zoon. Want hij ziet de heerlijkheid van God. God is een macht. Niemand is sterker dan God. Ik hoef niet bang te zijn. Ook al doet het pijn. Ik hoef niet bang te zijn. Maar wat nog rijker is, is dat hij Jezus ziet. En dan staat er een heel bijzonder zinnetje. Jezus, staande aan de rechterhand van God. En dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Weet u, dit is de enige plek in het Nieuwe Testament waar we zien dat Jezus staat aan de rechterhand van God. Want wat staat er meestal? Nou, weet je er eens? Zittende ter rechterhand God. Zelfs in de apostolische geloofsbelijdenis opgenomen. Hij zit aan de rechterhand van God. Nou, dat is eigenlijk een beetje hemelvaart waar we het over hebben. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God. De rechterhand van God is, betekent dat Jezus deelt in de macht van God. En het zitten, dat betekent dat hij op de troon zit. Dus hij heeft net zoveel macht als God. Nou, dat was een gegeven, dat weten we. En dat staat veelvuldig in het Nieuwe Testament. Maar hier staat, hij staat. Nou, wat betekent dat? Dit is eigenlijk een heel specifiek woord en wat ergens op duidt. En hiervoor moet je terug naar het Oude Testament. En daar kom je teksten tegen over God die opstaat ter verlossing. Hij staat. Oude Psalm 68, wie dat misschien kent. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Nou, God staat. En als God staat, dan verlost hij. Staat hij op het punt om te verlossen. Nou, en dat ziet Stefanus. En dat had hij op dat moment nodig. Namelijk, dat God op dat moment, terwijl hij de dood voor ogen heeft, terwijl hij de haat van zijn, van degene die hem stenigen lijkt te winnen, dan ziet hij, maar ik kom jou verlossen in deze situatie. En Jezus staat. En Jezus staat niet in de zin van, ik heb macht, ja dat wist Stefanus ook wel. Maar Stefanus ziet nu dat zijn bevrijding nabij is. Zijn verheffing tot God nabij is. Zijn komst in de hemel nabij is. Ik kom je halen. Ik kom je halen. En dat had hij nou net nodig op dat moment. Ik kom je halen. En niemand kan je breken. Beloofd is beloofd. Ik ben bij je. Hij staat aan de rechterhand van de Vader. En dat zorgde ervoor toen die stenen kwamen en die pijn er was en zijn botten gebroken werden. Nou, ik moet er niet te veel aan overdenken, maar toen dat enorm moeilijke moment kwam, dat hij vooral bepaald werd door de geest die hem droeg en de werkelijkheid van God in Jezus, waardoor hij op een ander niveau kwam. En waardoor hij, terwijl ze op hem afstormden, terwijl hij gestenigd werd, hij Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij de woorden sprak die Jezus sprak. Hij in staat was tot kruisdragen. En dat kruisdragen ging zo ver dat hij tot iets groters in staat was. Zoals zijn Heer, Vader, Jezus, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Vergeving. Voorbeden. En dat is kruisdragen. En dat is het indrukwekkende hiervan. En dit is natuurlijk het verhaal van Stefanus. Maar het is ook een prediking voor ons. Die worstelen met onszelf, met het feit dat we onszelf weer eens kwijtraakt zijn en dat het niet lukt. Dat God zegt door de geest, is er een begaanbare weg van bevrijding, van vernieuwing. Door de geest kan Jezus zichtbaar worden in jouw leven. Maar ga daar niet een groot plan van maken. Doe maar één ding. Hoe blijf je vol van de geest door elke dag je te laten verblijden door de liefde van God? Elke dag weer tot je door te laten dringen, hij is bij me. En elke dag wel bewust te zeggen, elke ochtend, Heer, ik ben zo benieuwd welke genade u voor vandaag geeft. Genoeg voor één dag. Als je gaat nadenken over hoe het met de toekomst gaat, met oorlogen, met ellende, met ziekte, met zorgen die je hebt, word je gek. Nee, genoeg voor één dag, voor elke dag. Genoeg voor één dag. Heer, ik verwacht vandaag uw nabijheid. En ik geloof dat u me wilt helpen. En dan s'avonds ga je kijken en dan zeg je, ja, ik heb uw hand gezien in mijn leven. En ik beleid wat niet goed was. Maar ik heb uw hand gezien in mijn leven. En ik heb zin om er morgen weer zo tegenaan te gaan. En dat is het dagelijks gevuld worden door de geest. Eigenlijk het proces van Stefanus in het klein. De moeite van het leven, je brengt ze bij hem en je ziet genoeg voor vandaag. Genoeg voor vandaag. En morgen zal nieuwe zorgen hebben, dan krijg ik ook genoeg. Hoe moeilijk ook. En dat raakt. Eigenlijk laat God ons een begaanbare weg zien. Maar daarachter zit nog wat anders. Daarachter zit, en dan kom ik eigenlijk tot een afronding. Daarachter zit dat het ook fout kan gaan. Dat het mis kan gaan. In ons leven, ik kan breken. Dat je misschien dingen doet die je niet wilt. Waar je je voor schaamt. En dan moet ik heel erg denken aan wat de kerkvader Augustinus, ik preek geen Augustinus, ik heb ook mijn vragen bij Augustinus, maar wat de kerkvader Augustinus heeft gezegd in die hele kwestie van degene die zijn gebroken toen ze gedwongen werden om de eed aan de keizer werd af te leggen. En er was die ene groep die zei, waren de donatisten heten die zeiden, nee, die mensen mogen nooit meer in de kerk. Mogen nooit meer van de avondmaal nemen. En Augustinus zei, en dat is niet het evangelie. Ook voor deze mensen die oprecht berouw hebben, is er genade. En dat is de mildheid van God. Dat is de mildheid van de Bijbel. Dat is de mildheid van de apostelen. Er is altijd een weg terug. En je ziet hoe Paulus zoekt naar wegen om toch mensen bij Jezus te houden, ondanks de tegenstand, ondanks de tegenstellingen. Hij was er zelf een die aanwezig was bij de steniging van Stefanus. Dat mogen we leren, mild zijn. En als we die mildheid leren, met z'n allen serieus, ook hier, dan wordt Gods genade en vergeving zichtbaar. En dat is een moeilijke weg soms. Daar zouden we heel veel over kunnen zeggen, maar de lijn van de schrift is mildheid. Maar niet alleen. Want ons worden ook geloofsgetuigenissen voorgehouden. En dat geloofsgetuigenis is, maar zoek hem. Wees trouw. En laat je vullen met de geest. Word vol van de geest. Blijf vol van de geest. In de moeite van het leven. En dat gaat heel eenvoudig. Dat je hem zoekt. Dat je concreet dingen van hem verwacht. Dat je concreet met hem leeft. En dat je de wonderen elke dag opnieuw blijft zien. Nou, nog even een persoonlijk verhaal dan. Toen ik theologie studeerde in Leiden, zat ik heel erg met de vragen van geloof en er was veel aanvechting rond je geloof. En allerlei mensen, theologiestudenten, verloren hun geloof. En er was toen een studie, een kring van Ed-Jan Westerman. Die was toen een leider van IFES, de Christelijke Studentenvereniging. En die hield een lezing voor ons als Leidse theologiestudenten. En die zei van, weet je wat je nou moet doen om staande te blijven? Wonderen verwachten. Je gaat twijfelen aan de wonderen in de Bijbel als je geen wonderen meer ervaart in je leven. Nou, zo zal je stand houden in je bediening, in je studie. Verwacht wonderen van God in jouw persoonlijk leven. En dat is wat hij zei. En dat heeft mij enorm geraakt. Dat heb ik meegedragen. Dus het heeft te maken met vol zijn van de geest. Het heeft te maken met hem zoeken. Het van hem verwachten. Met hem leven. 'S Ochtends, 's avonds en liefst in het midden van de dag. Gewoon je noden, zorgen voor hem neerleggen. Verwachten dat hij werkt. Verwachten dat hij door jou werkt. Terugkijken. Hé, hij heeft gewerkt in mijn leven, in die kleine dingen. Stel je die vraag wel eens? Hij heeft gewerkt in mijn leven, in de kleine dingen. En zo mag ik voller van de geest de volgende dag ingaan. Dat is geestelijke groei. Dat is de weg die wij nodig hebben. Dus de ene kant de mildheid. Laten we alsjeblieft geen club worden die elkaar de maat neemt op allerlei manieren. Nee, een gemeenschap die mild is en voor wie er altijd die weg terug is. Maar aan de andere kant radicaal. In het geloven wat God kan doen. Want wat deze plaats en deze streek nodig heeft, is een gemeenschap van mensen. Zijn mensen die Jezus laten zien. Mensen die het kruis dragen. Mensen die de opstanding van Christus laten zien in hun leven. Die laten zien dat er kracht is door het bloed van Jezus. Dat is nodig. Twee dingen, en daarmee sluit ik af. En aan de ene kant mild, vergevingsgezind. Aan de andere kant vol van de geest. En God geeft genoeg. Een begaanbare weg voor ons allemaal. Is dat niet prachtig? Laat God zo met ons gaan. In zijn naam mag God u zegenen. Amen. En we gaan met elkaar zingen. Johan de Heer 5, al de weg leidt mij mijn heiland. Hij gaat met ons mee. gaan nu samen danken en bidden. En we gaan bidden voor Madge, dochter van Kobe. We gaan bidden voor en danken en bidden voor Vincent. We bidden voor broeders en zusters die verlies en gemis van geliefden ervaren. En dat het kringetje soms ook kleiner wordt. En we bidden voor broeders en zusters die het moeilijk hebben. Chronische mentale of lichamelijke problemen. Soms langere tijd. We bidden voor Moussa en Esther. We bidden voor vervolgende christenen wereldwijd. En voor de vrede van Jeruzalem. Voor het antisemitisme wat steeds meer toeneemt. Zeker in Nederland. Ik kan ook danken. Misschien toch even goed om dit te delen. Esra, je bent een regelmatig bezoeker van onze gemeente. Jij trouwt zaterdag. Dus ja. Dus ja. In de grote kerk. Daar gaan we voor danken. Dus laten we samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel. We komen tot u om u oprecht te danken voor uw liefde, uw goedheid en uw genade. Wij willen u danken voor het feit dat u ons nabij wil zijn, dat u ons wil leiden. Leiden door de strijd, door de stormen, door de moeite van het leven heen. Heer, u bent groot. U bent trouw. Wilt u ons leren aan de ene kant mild te zijn en aan de andere kant ons oog scherp gericht te houden op u. De leidsman en voleinder van het geloof, help ons om u dagelijks te zoeken en ons te laten vullen met uw aanwezigheid. U bent reëel, u bent echt. Heer, vul ons met uw geest en leid ons. Vader, we mogen bidden voor Madge. U kent de situatie. Bidden voor Vincent, voor verder herstel. En dank voor de berichten. We bidden u voor broeders en zusters die verdriet ervaren. Gemis. Broeders en zusters die mentale en chronische lichamelijke problemen hebben. We bidden voor Moussa en Esther. Wees met hen. Draag hen in de grote uitdagingen. In een wereld waarin ze zo alleen staan, ook als gemeente, zij en hun gemeente. We bidden voor vervolgde christenen, zo'n bijna 400 miljoen. Wees met hen, laten ze volharden. Laten ze veel ervaren van uw geest, die hun oog gericht geeft, houdt op Jezus en precies genoeg geeft. Laten ze dat echt ervaren. We bidden u voor Israël, we bidden u voor het komend antisemitisme, we bidden voor de volken. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vader, we bedanken u ook voor Esra, die trouwt. Dat er een goede dag voor haar zijn. Aanstaande zaterdag. Wilt u daar zijn? Dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo leiden, Heer? Dank u dat we alles voor u neer mogen leggen. En dan spreken wij over de dingen die uitgesproken zijn, maar ook dingen die we nu in stilte tot u willen zeggen. We nemen het stilte om onze noden, onze zorgen persoonlijk voor u neer te leggen. Wij brengen al deze dingen bij u in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand van de Vader en die terugkomt en die gereed staat om ons tot zich te nemen en de wereld te verlossen. Wij prijzen u daarvoor, voor Christus, onze Heer. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johan de Heer, 287. Ik moet het bril nemen. Vers 1 en 4. 287, 1 en 4.
Thank you.
Abe, fijn dat je er bent. En we zijn weer bij elkaar als volledige gemeente. En we gaan onder de zegen van onze Heer. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen, totdat hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. En zie, hij komt. Amen.